Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan degenen die thuis met ons verbonden zijn. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Heuvel. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 449 aangegeven versen. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden wij samen onze hulp. Is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit loslaat wat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. We zingen lied 476, 2 en 4, Lam van God in eeuwigheid geprezen. Laten we samen gaan bidden. Heere onze God, u bent licht, enkel licht. In u is geen enkele vorm van duisternis te bekennen. En wij danken u dat u zich in de Heer Jezus, uw Zoon, hebt geopenbaard als het licht van de wereld. En u hebt het gezegd, Heer Jezus, wie u volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar uw licht in zich hebben. Dank u dan ook dat u de weg naar de troon van uw Vader hebt geopend voor ons. Werk door uw geest in ons uit, dat wij dag aan dag die weg ook zullen gaan tot uw hemelse Vader. We danken u dat we opnieuw mogen samen zijn rondom uw woord, dat wij gaan lezen. Vervul ons zo met uw geest dat wij de betekenis van de lezing en de verkondiging verstaan met ons verstand, maar ook met ons hart, zodat we toegerust door u de week mogen ingaan om ons discipelschap verder vorm te geven. Inhoud. Als een navolger van u. Het Lam van God. In eeuwigheid geprezen. Zegen onze kinderen die naar de zondagsschool gaan. Zegen ons als gemeente voor en met elkaar. Als een heel klein onderdeel van uw wereldwijde kerk. Uw lichaam, Heer Jezus. En u zorgt voor haar. En bekwaam ons allen om de eenheid van uw lichaam ook intern in de gemeente te bewaren. Maar ook binnen ons eigen kerkverband, waar we onze gaven vandaag voor mogen geven. Er zijn zoveel meningen, er zijn zoveel gedachten over zoveel verschillende onderwerpen, waardoor we tegenover elkaar komen te staan. Heer, wilt u ons vormen om naar uw nederigheid en zachtmoedigheid te zien en te leven. En laat ons de ander uitnemender achten dan onszelf. Heer, wij bidden voor de inwoners van onze stad. Zegent u al het werk dat gedaan wordt door BMW, door allerlei politici, door allerlei hulpverleners. Laat dat werk allemaal ten goede komen van hen die in onze stad extra zorg en hulp en aandacht nodig hebben. En zegent u dan ook het werk dat de kerken in Dordt doen voor onze stad. Als we denken aan Missie Dordt, van Samen voor Dordt, al de inloophuizen die er zijn. Dank voor de inzet van zoveel vrijwilligers, ook uit ons midden. Heer God, we bidden u, ontferm u over deze wereld in nood. Over uw schepping die zucht. Over de miljoenen mensen die zuchten onder regimes die hen onderdrukken. Mensen die lijden onder de honger, onrecht, zoveel geweld. We bidden, wees met onze samenleving die sterk gepolariseerd is. Geef ons alle wijsheid om komende week ook onze verantwoordelijkheid concreet in te vullen voor de provinciale verkiezingen, door middel van onze stem. Heere onze God, hoor ons gebed en aanvaard onze dank. Hemelse Vader, zie ons aan in Christus uw Zoon, onze Heer, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert. Tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven en we zingen met elkaar Psalm 118, vers 5 en 10. We vervolgen de lezing van vanmorgen en lezen de versen 26 tot 35 van Mattheüs 26.
En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem dit, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen.
Zalig die het woord hoort, bewaart en eruit leeft. ...31 tot 35 vormt uitgangspunt voor de verkondiging. Antwoord daarop is lied 460 uit de bundel Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Struikelen over Jezus in verband met zijn lijdensweg. Na de viering van de Paschamaaltijd en de instelling van het avondmaal. Een grotere anticlimax kunnen wij ons toch niet voorstellen. Wie van ons zou dat willen doen? Niemand toch? Wie zou dat in de komende week willen doen? Struikelen over Jezus in verband met zijn lijdensweg. Wie zou zich aan hem willen ergeren? Niemand toch? Maar zo is wel de situatie van Jezus' discipelen na de Paschamaaltijd. En nadat Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Het brood dat hij brak verbond aan zijn lichaam. De wijn in de beker verbond aan zijn bloed. En naar de beschrijving van Mattheüs tot vergeving van zonden. En daarna zingt Jezus met zijn discipelen de lofzang. De psalmen 113 tot en met 118. En dan gaat hij op weg. Naar de Olijfberg. Waar de hof van Gethsemane is. En onderweg voert Jezus een tweede gesprek dat net zo confronterend is als het eerste dat we vanmorgen met elkaar hebben gedeeld. Hij zegt, in deze nacht zullen jullie allemaal van mij afvallen. Allemaal. Of een andere vertaling, aanstoot aan mij nemen. En jij, Petrus, jij zult mij 3 maal verloochenen. Het is opnieuw een profetisch woord van onze heiland. Net als dat eerste gesprek. Ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Of verraden. We hebben gezien dat ze allen enorm geschrokken zijn van die woorden van Jezus. Onzeker in zichzelf, bang en bedroefd. Onzeker over hun gedrag. En nu dat profetische woord van Jezus, jullie zullen allen aanstoot aan mij nemen. Jullie zullen allen van mij afvallen in deze nacht. En wat klinkt er dan nu? Protest. Petrus voorop. En de anderen stemmen in. Over Jezus struikelen. Kan dat? Als hij onderweg is. Ze hebben allen uit de hand van Jezus het brood en de vrucht van de wijnstok ontvangen. Alle 12. Judas inclus. En Judas wist dat Jezus hem door had. Mag ik het zo eens zeggen? Hij is de mol in de kring. De verrader. Wat moet dit opnieuw buitengewoon confronterend voor de discipelen geweest zijn? En je vraagt je onwillekeurig af, waarom heeft Jezus juist deze 2 confronterende gesprekken rondom de paaschamaaltijd geordend? Waarom stelde hij het nu aan de orde? Op weg naar Gethsemane. Is dit de harde realiteit in het leven van een discipel van Jezus? Is dit de harde realiteit in het leven van een kind van de hemelse Vader? Is dit de harde realiteit in uw, jouw en mijn leven? In ons volgen van Jezus, in ons discipelschap? We hebben als gemeente vorige week het avondmaal gevierd. Zoals Jezus dat heeft ingesteld. We hebben deelgenomen aan die eeuwenoude maaltijd die ons zoveel te zeggen heeft. Het brood werd voor onze ogen gebroken en de wijn in de kan geschonken. En het werd verbonden omdat het heen wijst naar dat gebroken lichaam van Jezus en dat vergoten bloed van Hem dat alleen reinigt van al onze zonden. Is er een moment geweest in de afgelopen week waarbij u nu zegt, oei, oei. Ik had, of ik wilde wel, maar ik durfde niet, of ik deed het niet. Opkomen voor mijn heiland. Als wij de week in mogen gaan, als God ons vandaag weer toerust voor de dagtaak, kun jij het je voorstellen dat je in de komende week je aan Jezus zal ergeren, die de kruisdood ging in onze plaats? Het brood heb je geproefd en de wijn. Dat zijn best confronterende vragen, broeders en zusters. geldt Jezus' profetisch woord ook ons. Staat het ons te wachten wat Jezus gezegd heeft in de komende tijd? Durven wij deze vragen onder ogen te komen? Of eigenlijk liever niet of niet meer? Jezus gebruikt die woorden niet zomaar. Het zijn profetische woorden, zo zei ik al. Want we moeten terug naar de profeet Zacharia. En Jezus past die woorden op zichzelf en zijn situatie toe. Ik, God, Jahwe, ik zal de herder, Jezus, zijn zoon, slaan. En de schapen, de discipelen, zullen verstrooid worden. Een andere vertaling, uiteengedreven worden. Maar Jezus voegt er iets aan toe. Namelijk dat hij hen zal voorgaan naar Galilea, nadat zijn vader hem heeft opgewekt uit de dood. Dat is het perspectief dat Jezus hen biedt. Dat met zijn kruisdood zijn relatie met hen niet stopt. Want hij zal opnieuw tot hen komen na zijn opstanding. Want hij is en blijft hun goede herder. Zoals hij dat heeft beloofd. Johannes 10. Ja, hij, die goede herder, zal geslagen worden omdat hij zijn leven inzet voor zijn schapen. Letterlijk geslagen worden. Hij zal gekruisigd worden. Maar hij komt terug. Ook dat is de wil van zijn hemelse Vader. Zo zal het gaan met Jezus' leven, sterven en opstanding. Hij leeft. En Paulus zegt: deze Christus leeft in mij. Maar de werkelijkheid is ook dat zij hem zullen verlaten voor zijn sterven. Hem alleen zullen laten. Hem zullen afvallen. Hem verloochenen. Omdat ze Jezus weg totaal niet begrijpen. En hem ook niet kunnen volgen. Op de weg die de hemelse Vader voor zijn kind heeft uitgestippeld. Naar Golgotha. En zij zullen in deze nacht uit elkaar gedreven worden als groep. Uit elkaar geslagen worden als groep. Verstrooid worden, ervandoor gaan. Als schapen zonder herder. Alle kanten zullen ze opvliegen. Om maar niet gevangen genomen te worden. Die concrete beproeving van het discipelschap, van het navolger van Christus Jezus zijn, ontlopen ze. De 11 discipelen die nog over zijn, verlaten Jezus, verloochenen hem, Petrus voorop. En weer stellen we elkaar de vraag: hoe kan dat toch? Hoe komt dat toch? Hoe dicht komt dat naar ons toe? En dan weer gewoon die eerlijke vraag. Ben ik ook zo als een van die 11 overgebleven discipelen? En opnieuw, we staan niet in hun schoenen. Hun situatie is uniek, maar vandaag aan de dag. Ben ik ook zo als een van hen? Dat ook ik Jezus verlaat. Omdat hij niet aan mijn verwachtingen voldoet. Ik wil niet achter hem aan naar Golgotha. Omdat dat mij zo confronteert met wie ik ben. Zondaar voor God. Loop ook ik het risico in de komende week zo'n moment te krijgen. Dat God mij mensen op mijn weg plaatst om iets goeds, iets moois van mijn heiland te vertellen. En ik ontken, niet openlijk, maar innerlijk, dat ik hem ken. Ben je er wel eens bang voor? Het grondwoord wat wij vertalen met aanstoot nemen, ergeren, heeft ook in zich het element van struikelen. Vandaar dat ik daarmee begon. Struikelen over Jezus. Omdat je hem niet wil volgen op zijn weg. Maar hij ons zou moeten volgen op onze weg. Zoals wij die uitstippelen. Maar Jezus wijst een andere weg. De weg van de zelfverloochening. De weg van het kruis op je nemen. Want hij zegt, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest aan Jezus, die zal het leven vinden. In hem. Jezus zegt, gelukkig de mens die aan mij geen aanstoot neemt. Lucas 7. Die mens is gelukkig. Het geluk is met hem. Met haar. Struikelen over Jezus. Dat is een harde realiteit in het leven van een discipel. Een harde realiteit in het leven met God onze hemelse Vader, die wij om Jezus wil zo mogen noemen. Vanmorgen zongen we als antwoord op de verkondiging Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. En u hebt het uitgezongen, duizendmaal, o Heer, wil ik u daarvoor danken. Daar moeten we dus mee aan de slag in deze 40 dagen tijd. Want het is de werkelijkheid, broeders en zusters, jonge mensen, dat ook wij niet vrij uitgaan, net zo min als de discipelen. We brengen het er niet beter af dan zij. Ook al is onze situatie totaal anders. Petrus gaat hen voorop. En Jezus die profeteert tegen Petrus en zegt, in deze nacht zul jij mij zelfs 3 maal verloochenen. En dat betekent uitspreken dat jij mij niet kent. Dat jij met mij geen relatie hebt. Petrus kan zich dat op geen enkele manier voorstellen. In zijn oprechte liefde voor Jezus. En hij durft dan ook Jezus openlijk tegen te spreken. Ik zal u nooit verloochenen. Wat de anderen ook doen. Vers 33. Hij is er zelfs diep van overtuigd dat hij met Jezus wil sterven. En dan lezen we met elkaar, hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Alle 11 die overgebleven zijn, die spreken dat openlijk uit. Daar zijn ze eerlijk in. Dat is oprechtheid. Geen twijfel mogelijk. Maar als de werkelijkheid zich aandient in hun leven, in diezelfde nacht, verlaten ze Jezus en verloochenen ze hem. Hoe goed ze het ook bedoelen, hoe oprecht ze ook zijn. Jezus gaat alleen zijn lijdensweg tot het bittere einde. Maar wel als hun goede herder. Wij hoeven als discipel van Jezus dus nooit te twijfelen aan onze oprechtheid en onze eerlijkheid ten opzichte van de belijdenis die we uitgesproken hebben op het moment dat wij belijdenis van ons geloof hebben afgelegd. Ook niet als wij als gemeente straks ons geloof belijden en we dat van harte doen, oprecht en eerlijk. Belijden dat we Jezus willen volgen, willen blijven volgen in de tijd die voor ons ligt. Maar we moeten daarbij wel heel eerlijk onder ogen zien dat we geen haar beter zijn dan Jezus' discipelen toen. Nu oprecht en eerlijk onze liefde voor Jezus belijden, maar ook beseffen dat u, jij en ik op geen enkele manier, ook maar één moment, zonder onze goede herder kunnen. Zoals hij het zelf gezegd heeft in Johannes 15. Zonder mij kun je niks doen. Niks. En dan dat besef bij onszelf weer wakker roepen als het is weggezakt. Dat hij ons moet blijven voorgaan. Dat hij ons geloof moet blijven versterken. We hebben het eerste lied gezongen. Om ons klein geloof te versterken. Maar dan ook te weten. Hij is opgestaan. Hij is onze herder. Hij gaat ons voor. Dat geeft ons moed, dat geeft ons vertrouwen. Hij laat ons niet alleen. Hij laat ons niet los, hij laat ons niet vallen. En wie zijn naam belijdt voor de mensen, hij zal uw naam belijden voor zijn Vader die in de hemel is. Maar die andere kant is er ook. Wie dat niet doen zal, wie dat niet doet, ook Jezus zal je naam dan niet noemen. Bij zijn Vader. En opnieuw, broeders en zusters, dit tweede gesprek zet ons op scherp. Net als dat eerste. Op scherp in ons geloofsleven met onze Heiland. Vanmorgen waren ze niet zeker van zichzelf. Eén van u. Vanmiddag merk je in deze lezing dat ze, mag ik het zo zeggen, de mouwen opstropen en zeggen, u verlaten, u verloochenen, ze protesteren aan alle kanten. En dat komt op ons af. Vanmorgen gaf Jezus niet concreet een antwoord toen ze zeiden, ik toch niet, Heer. En dat deed hij niet zomaar, dat deed hij heel bewust. Jezus geeft niet altijd gelijk concreet antwoord aan wat je aan hem vraagt. En dat is niet om ons in het onzekere te laten, juist bij zulke vragen als vanmorgen. Maar om in ons dat verlangen te wekken en te blijven stimuleren dat wij dicht bij hem, de herder, blijven. Maar ook om te voorkomen dat wij onszelf overschatten. Zoals de discipelen deden. Niemand zal Jezus verlaten. Toch is het gebeurd. Weet u, de boze, de duivel is vele, vele malen listiger dan wij denken. Hij kent de zwakke plekken bij u, bij jou en bij mij. In het geloof. In ons vertrouwen op Jezus. In ons gebedsleven. In al die concrete situaties van ons leven waarin we verantwoording kunnen en mogen afleggen van de hoop die in ons leeft. En dan soms terugdeinzen. Niet de vrijmoedigheid hebben. Kijk, dan prikt hij door. En dan moet je opletten. Dan moet je echt opletten. Kijk naar Petrus. Petrus wist het beter dan Jezus zelf. Ik nooit. Zeker, dan kunnen we gelijk zeggen, dat is grootspraak. Maar het was wel oprecht. Maar dan moet je tegelijk zeggen van hoe weinig kent Petrus zijn eigen hart eigenlijk. Want de bittere werkelijkheid van de verloochening van Jezus is gebeurd. Dat heeft hem bittere tranen van berouw gekost. En toch heeft Jezus Petrus niet afgewezen. Niet laten vallen. Zoals Petrus en de andere Jezus liet vallen. Geen discipel is afgeschreven. Ze krijgen hun plaats in de dienst van Jezus terug. Op Judas na. Die zijn eigen weg kiest. Oprechtheid en zelfkennis vormen de ups en downs van het geloofsleven. Van ons geloofsleven. En ze maken je wel voorzichtig. Niet al te grote woorden gebruiken in ons belijden van de naam van Jezus en in onze oprechte liefde voor hem. Dat woord van Jezus komt dan op je af. Wie staat, ziet toe dat hij niet valt. Niet valt over Jezus zelf, niet valt over zijn weg die hij moet gaan, niet valt over zijn woorden. Dat is de ene kant. De andere kant is, we moeten ook weer niet al te voorzichtig zijn. En zeker niet zwijgen over Gods genade. De genade die in Christus zo dichtbij komt. In de vergeving van zonde. Die zijn leven voor hem neerlegt. En weet u wat ons bij dit alles mag troosten? Jezus heeft op het fundament van deze apostelen zijn kerk gebouwd. Kunt u zich dat voorstellen? Het was door hun ontrouw, door hun falen, hun verloochenen, hun afvallen van Jezus, hun verblinding, hun grootspraak, hun ergernissen. Jezus heeft hen in zijn dienst geplaatst om te verkondigen het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat in Jezus werkelijkheid geworden is en worden zal. Zo is het nog. Christus maakt van ons gebruik. Ondanks en dwars door ons falen heen. Hoe onvoorstelbaar dat misschien voor jullie jonge mensen, voor ons als ouderen ook denkbaar is. Want juist in onze zwakheid komt de kracht van Gods genade tot zijn recht. Niet in als wij ons sterk wanen, zoals Petrus en de anderen. Wij nooit. Wat ons ook enorm bemoedigen mag, is dat wij niet lezen dat Jezus één van hen veroordeelt of terechtwijst. Niets van dat alles. Jezus gaat zijn weg verder. Naar Gethsemane. Om de diepte van zijn lijden tot in de diepte te doorstaan. Alleen. Om hem heen slapen de discipelen. Alleen. Tot in de Godverlatenheid. Opdat wij nimmer meer door God verlaten zouden worden. Een geloofswerkelijkheid die ons zeker in deze 40 dagen tijd ootmoedig moet maken. Stil. Bewust van wie Jezus voor ons is. De goede herder. Die zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Die uitziet om de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken met zijn bruidskerk in het koninkrijk van zijn Vader. En wij zijn onderweg. En onderweg mogen wij ons laven aan zijn volbrachte werk en hem eren, aanbidden, loven, prijzen en danken. Samen met hem die op de troon zit en hij het lam, totdat hij komt. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. Totdat u komt, mij roept voor goed, bent u het doel van mijn bestaan. Hier in deze wereld, op aarde. In de kring van de mensen die me lief zijn. In de kring van de gemeente. In de kring van elke dag waar ik mensen ontmoet, bent u mijn licht en het doel van mijn bestaan. Amen. Laten wij samen danken. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord dat in Christus zo'n levende werkelijkheid is. Dat wij in geloof hem mogen aanbidden, eren en dienen. U, Heiland, gaf uw leven ten volle, opdat wij mogen leven in u en vanuit u. Dank u voor uw woord, Hemelse Vader, op deze dag, dat met ons meegaat in deze nieuwe week. Dank u dat u aan ons leven doel en bestemming geeft en dat we zo toegerust de week in mogen gaan. Dank u, Heer Jezus, dat u ons met heel uw kerk hebt geleerd dat volmaakte gebed, opdat we daaruit mogen putten, elke dag weer opnieuw, wie onze God is, wie u bent, die samen met de Geest leeft tot in eeuwigheid. Hoor ons als wij samen bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jezus Christus, het Lam van God, is waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen. Dat zingen we eerst, belijden daarna gezamenlijk ons geloof en zingen tot slot het alles wat leeft, wat adem heeft, looft hem die overwonnen heeft. En we doen dat staande. Samen en persoonlijk belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk. De derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren in de hemel, en zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van Draag God zegen met u mee, draag hem uit in de week die voor ons ligt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.